Niet het najagen van rendement, maar investeren in een betere wereld.
Mijn focus is eigenlijk alles waarvan ik denk, nou, dit doet een positieve bijdrage. Dit draagt zaadjes in zich van de wereld zoals die gaat worden. En dit zijn mensen die ik vertrouw met een goede inborst.
Steeds meer geslaagde ondernemers laten hun hart spreken en steken hun vermogen in maatschappelijke projecten en organisaties.
We begonnen met geld en vermogen als ik mijn geldelijke vermogen ook echt niet zie als iets wat op een bank staat en wat meer moet worden op een manier die ik eigenlijk niet begrijp. Maar als ik dat zie als iets waarmee ik, waar ik in geloof, mogelijk kan maken en ik ben nu eenmaal een spiritueel type, dan ligt het in één lijn. Dat maakt gelukkig.
Het is een hot topic. Maar wat is impact investeren? Wie zijn die investeerders en wat drijft hen? En maakt het gelukkig om iets voor een ander te doen?
Maar we moeten beseffen dat analyses niet per se tot betere beslissingen leidt. Betere beslissingen, dat heeft een gedragscomponent. En gedrag ontstaat of van de blik naar binnen of door de blik naar buiten. En haar boodschap is, richt die blik naar binnen.
Je luistert naar de Impact Investment Podcast, geïnitieerd door Willem Grimmink. Mijn naam is Frank Dumosch. In deze serie duik ik in de wereld van de impact-investeerders. Prachtig stukje Nieuw-Amsterdam. Bij de houthavens. Stads. Maar vooral ontzettend mooie nieuwbouw. Heel gevarieerd. Mooie omgeving, bloembakken. En verkeersarm. Dank je, Mosch. Hallo.
Ik heb het schaartje maken.
Prachtige plek waar je woont. Investeringsbeslissingen worden traditioneel aangevlogen als zakelijke beslissingen, gebaseerd op cijfers. Lisette Schuitenmaker, impact-investeerder en bestuurslid van diverse verenigingen, beslist uit het hart. Geld en vermogen. Als ik aan jou vraag, geld en vermogen, wat betekent dat voor jou? Wat zeg je dan?
Nou, dan zeg ik over vermogen, dat vind ik echt een prachtig Nederlands woord. Het betekent dat je iets vermag. En wij worden allemaal geboren met gaven in ons, talenten. En dat vermogen is een soort, je bent een soort motor met zijspan. Je hebt in de zijspan heb je geld en vermogen. En daar kun je wat jij in de wereld te brengen hebt eigenlijk nog een extra push aan geven, extra kracht aan geven.
Dus geld is een motor?
Nou ja, geld is een is een van je talenten. Zeg maar, is iets wat je bij kunt zetten als je ergens mee bezig bent. Dan kan je ook nog met geld zorgen dat zoiets tot, met donaties kun je helpen om stichtingen die dingen doen waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Waarvan jij denkt, nou, dat ligt ook in mijn bestemming om daar aan bij te dragen. Kan je met geld bijdragen. En het bevrijdt je misschien ook van een bepaalde manier van leven waarin je misschien werk moet doen wat je niet zo graag wilt of zo. Dus je kunt je op allerlei mogelijke manieren verdiepen in dingen in de wereld waar jouw hart naar uitgaat en waarvan je denkt, nou, daar kan ik iets in bijdragen. Zowel met wat ik zelf vermag, als met wat mijn vermogen vermag.
Maar geld is dus ook een stukje vrijheid?
Het is zeker een enorme vrijheid. Het is zeker een enorme vrijheid. En boven een bepaald bedrag is het natuurlijk ook wel, in mijn geval, of als ik denk, het is ook now what? Weet je wel? Wat voor bestemming heeft dat geld? Hoe kan de bestemming van het geld in het verlengde liggen van mijn bestemming?
Sinds 2012 is Willem Grimmink actief als beheerder van One to Watch, een impact investment fonds. Steeds meer mensen kijken niet langer uitsluitend naar cijfers en proberen bewustwording te combineren met investeren. Lisette is een van die investeerders.
Als je kijkt naar de manier waarop zij beslissingen neemt in haar leven en ook investeringsbeslissingen, dan vaart zij heel erg sterk op haar interne kompas. Zij heeft in haar leven ook wel bepaald, denk ik, door haar keuzes die ze in haar leven heeft gemaakt, of haar levenswandel, heeft zij heel erg naar binnen leren kijken. En heel erg op haar, is heel erg op haar gevoel gaan vertrouwen. En dat zie je ook in de manier waarop zij investeringsbeslissingen neemt. En hoe ze naar de wereld kijkt. Hoe ze naar kapitaal kijkt. En uiteindelijk is investeren ook gedrag. He, dus er zijn allerlei manieren waarop je naar tot investeringsbeslissingen kan komen. Je kan heel erg naar de spreadsheets gaan kijken. Dus de Zuidas zit daar vol mee. Met mensen die Excels volstampen met cijfers. En daar denken dan een goede investeringsbeslissing op te kunnen nemen. Je kan ook heel erg naar anderen kijken. Kijken wat er om je heen gebeurt. Stel, doe jij ook bij het aankopen van een auto. Hè? Dan zeg je van, nou weet je wat, buurman, wat heb jij gekocht? Hoe doe jij dat? Hè? Tot een keuze komen voor een auto. Dus je gaat met je vrienden overleggen. Je kan ook bijvoorbeeld heel erg sterk kijken naar van, ik wil zoveel geld verdienen. Dus heel erg naar een return op je investering. Ik denk dat overigens nog steeds de dominante manier is om naar investeringen te kijken. En dat willen we eigenlijk ook graag veranderen of een ander perspectief opgeven. Maar wat Lisette doet is, die kijkt naar binnen. Wat wil ik nu? Hè? Wat vind ik betekenisvol? Weg van identiteiten die buiten haar liggen. Kijk ze vooral naar wat wil ik zelf? En dat heeft ze leren ontdekken. Dus in haar leven is zij op allerlei momenten aangekomen waarbij ze opening heeft gevonden om in zichzelf te ontdekken wat belangrijk voor haar is. En dat sluit ze aan op de beslissingen die ze neemt. En dat is wat ik ook wel de integriteit noem. De persoonlijke integriteit die je ziet in de keuzes die ze maakt.
Wat is de waarde daarvan?
Dat we uiteindelijk doen wat we belangrijk vinden. Ja, dat we doen wat betekenis voor ons heeft. Dus niet iets doen in de ogen van anderen, of wat anderen voor ons bepaald hebben. En dat is moeilijk, want in ons leven krijgen we allerlei ideeën en concepten aangereikt waarvan we soms niet altijd meer precies weten of dat nu van ons is of dat ons is aangeleerd. Want wie heeft ooit bepaald dat we naar IRR's moeten kijken? Dus returns on investment. Dat is door scholen, door collega's, door het werk wat we hebben gedaan, is dat voor ons de norm geworden.
Je had een goedlopend communicatiebedrijf. Dat besloot je te verkopen. Waarom eigenlijk?
Ja, ik besloot het niet zozeer als wel dat mij dat gebeurde. Ik zat achter mijn bureau. Ik had een prachtig tentje met grote klanten. En op een dag was ik met een opdracht bezig. En toen dacht ik, ja, waarom schrijf ik ineens dat alle kerstversiering dit jaar paars moet zijn, terwijl we vorig jaar nog zeiden dat het rood en groen moest zijn? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat doet dat bedrijf eigenlijk met zijn chemische afval? En ik ging dus vragen stellen. Ik was altijd een beetje his master's voice, zeg maar. Het was eigenlijk in de tijd dat bedrijven ontdekten dat dingen beter gingen als ze echt met hun medewerkers spraken. Als ze zeiden, wij gaan als bedrijf deze kant op, wil je ook die kant op ontwikkelen?
Want, en het was toen een nieuw inzicht?
Nou, dat was midden jaren 80 een soort nieuw inzicht. Vroeger werden de dingen gewoon van boven naar beneden gegooid en dan moest je het gewoon maar uitvoeren. Dus op die golf heb ik gereden en ik was een beetje his master's voice in die zin. En ineens ging ik moeilijke vragen stellen. En ik dacht, ja, dit past niet meer. Mijn hele leven, mijn werk, mijn vrienden passen niet meer bij hoe ik nu ineens naar de wereld kijk.
En hoe keek je naar de wereld?
Nou, ik ben eigenlijk wel opgevoed met het idee dat echt de naoorlogs. Mijn ouders waren echt van de naoorlogse wederopbouw. En bedrijven zijn goed voor de wereld. En ineens dacht ik, ja, maar niet alleen maar. Want dat afval wordt gewoon over een muurtje gegooid en dan is het weg. Maar weg bestaat niet. Het gaat niet weg. En wat voor criteria leg je eigenlijk aan? Dus ik kreeg een soort verbreding in mijn blik. En kon toen niet meer het werk blijven doen wat ik deed. En had het grote geluk dat ik dat kon verkopen aan mijn twee beste medewerkers. En mijn partner.
Het was ofwel dit, verkoop, ofwel je had echt een groot probleem gehad. Want jouw oriëntatie, jouw blik begon echt te schuren met de bedrijfsactiviteit, de core business.
Ja, dus ik moest eruit. En het grote geluk was dat mijn twee beste medewerkers wilden net voor zichzelf beginnen. Dus wij zeiden, wij hebben klanten, maar niet de beste mensen om het te doen. En jullie zijn heel goed, maar je hebt geen klanten. Zullen we dat naast elkaar leggen? En we hadden ook een videobureau en dat is door mijn zakelijke partner overgenomen.
En toen was je opeens vermogend?
Nou, ik verdiende buitensporig goed, meer dan ik ooit had gedacht. En ik heb ook dat bedrijf. Mijn partner had zich ingekocht bij mij. Ik had het bedrijf. Ik was een soort putje waar al het geld vloeide altijd naar mij. Maar ik heb ook een klein beetje geërfd van mijn grootmoeder. En mijn ouders zijn eigenlijk best vroeg begonnen. Mijn vader was een succesvolle zakenman. En die zijn best vroeg begonnen om ook wat geld aan ons over te hevelen. Dus dat kwam allemaal bij elkaar. En een tijd lang ben ik er nog in geslaagd om als het ware mijn oogkleppen op te houden en net te doen alsof dat niet zo was. Want ik vond dat ook heel moeilijk om te accepteren.
Leg dat eens uit.
Nou, als je niet, hè, zoals in mijn taal van toen, als ik me dat herinner, ik dacht, als je niet in het zweet jouw aanschijns je brood hoeft te verdienen, dan ben je toch ineens anders dan een heleboel andere mensen. Nemen de mensen mij dan nog wel serieus, dacht ik steeds. En het werk was natuurlijk om mezelf serieus te nemen. Maar daar heb ik wel een tijdje over gedaan.
Maar waar komt dat dan vandaan? Was dat een soort calvinistisch schuldgevoel wat er in je borrelde?
Nou, ik voelde me niet zozeer schuldig erover als wel. Als je een rijk meisje bent, om maar zo te zeggen, dan ben je een beetje de prinses op de erts. En dan ga je de hele dag, ik weet niet wat je dan gaat doen. Kleren kopen en naar je tweede huis shoppen en naar je boot of ik weet het niet. Allemaal dingen die mij ook helemaal niet echt interesseren. Dus ik moest eigenlijk, en ik denk dat dat misschien wel vaker voorkomt, dat je in je veertiger jaren, je bent gewoon, ja, je hebt een opleiding gedaan, je gaat werken, je zit gewoon in die trein en op een dag stap je uit op een perron en dan denk je, waar ben ik nu aangekomen? Wie ben ik eigenlijk?
Wat voor opleiding had je gedaan?
Ik heb oude talen gestudeerd. Dus ik heb heel even les gegeven en toen dacht ik, nee, ik wil niet met kinderen werken, ik wil met volwassenen werken. En dus het communicatiebureau is eigenlijk, oude talen is een hele goede studie daarvoor, in elk geval toen communicatie nog eenvoudig was. Want ik moest natuurlijk, maar bij Latijn vertaal je de wereld van de een in de wereld van de ander. En in mijn communicatiebureau, dat was de tijd dat de automatisering kwam. We praten toen over 35-plussers. Die dachten, die computer hoef ik niet te leren. Dat zal mijn tijd wel duren. Dus die moesten aan de computer. De kantoren van de banken gingen open en zo. Dus er was veel communicatie te doen. En het was ook het beleid vertalen in taal die een ander kan horen en kan denken, oké, ik ga erin mee. Omdat weerstand was meestal toch zinloos. En daar had je alleen maar jezelf mee en het schoot niet op. Dus dat was eigenlijk. Mensen zeiden, god, wat jammer dat je niks met die studie doet. Ik doe eigenlijk heel veel met die studie.
Ja, op een andere manier. Dus we proberen ondertussen even een slok koffie te nemen en een slok thee. Kijken of dat goed gaat. Terwijl we aan het praten zijn.
Ja, klop, klop, klop.
Maar ja. Dat is ook zo zonde. Goed, dus afscheid van je bedrijf. En vervolgens een nieuwe fase. En je zegt eigenlijk in die beginfase had ik het best wel moeilijk met het feit dat ik, in jouw woorden, een rijk meisje was.
Ja, want ik wist ook helemaal niet hoe je dan zou moeten doen of zo. Wat je dan zou doen. Wat kon ik nou eigenlijk met dat geld? Ik heb wel gehoord van mensen in echt hele rijke families. Dat er cursussen bestaan. Hè? Voor dat als je opgroeit, dat je eigenlijk je geleerd wordt. Zeker als je natuurlijk je vermogen hebt uit een familiebedrijf. En mijn vermogen komt wel uit een familiebedrijf, maar is niet mijn familie. Het familiebedrijf waar mijn vader werkte. Maar dan moet je natuurlijk, als je 18 of 21 wordt, je krijgt aandelen, moet je natuurlijk leren hoe zit een bedrijf eigenlijk in elkaar. En hoe werkt een balans? En hoe kun je investeren? En hoe nemen we die beslissingen? En wie zijn er allemaal van afhankelijk van of wij dat wel of niet goed doen? Maar ik had eigenlijk helemaal nooit met iemand daarover gesproken. Ook met mijn ouders niet echt. En ja, ik had zelf ook die bewustzijnsopening gehad van ja, hoe kan ik hiermee iets goeds doen voor de wereld? Dus dat was een soort zoektocht. En daar moest ik ook nieuwe vrienden in vinden.
Kun je uitleggen hoe dat idee begon post te vatten dat iets goeds doen voor jou belangrijk is?
Wat een leuke vraag. Ik denk dat ik dat eigenlijk altijd wel heb gehad. Dat mij leek werken ook zo leuk. Omdat je dan met andere mensen toch iets samen tot stand probeert te brengen. Waar je in gelooft. Dus dat heeft mij altijd aangetrokken. En iets goeds doen is natuurlijk, wat voor de een goed is misschien voor de ander niet zo goed. Dus maar daarover nadenken en een soort mensen noemen het soms zingeving. Ik noem het meer zinbeleving. Ik geloof dat het leven zin heeft en kun je dat ook beleven. Dat is natuurlijk het grootste geluk als je het gevoel hebt van, nou, mijn scheepje ligt op koers. Hoe dat precies in het grotere geheel uitwerkt, daar ga ik eigenlijk niet over. Maar ik heb in elk geval deze koers te varen. En daar kan ik wat bijdragen aan het leven van anderen, aan het maatschappelijke leven. Ik word er zelf blij van. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is.
In zekere zin was die fase nadat je je bedrijf verkocht, dat ook een soort herijking van die koers. Want je zegt, het vinden van die koers was eigenlijk relatief eenvoudig. Want je bent na je studie ben je begonnen met je bedrijf. En dan leidt het bedrijf jou in feite ook. Maar daarna was het een soort onbekend pad, neem ik aan.
Ja, ik heb na mijn studie een tijdje nog bij de ABN-bank gewerkt. Op de afdeling PR, bij de interne communicatie. Dus daar kwam ook dat hele idee van praten met de medewerkers. En toen mijn eigen bedrijf. Maar daarna zat ik absoluut in het vrije veld. Ik hoefde niet per se te werken voor mijn geld. Ik hoefde niet een ander. Ik had een eigen bedrijf geleid. Dus worden misschien meer ondernemende mensen gezocht dan toen. Toen moest je toch nog gewoon een beetje in het pulletje passen en gehoorzamen. Dus ik zou ook niet makkelijk een functie krijgen ergens. Het was een hele open tijd met weinig oevers. Ja.
En weinig koers.
En weinig koers, ja.
Hoe is die koers uiteindelijk gevonden?
Ik had het geluk eigenlijk dat ik een paar mensen kende die in de Club van Schier zaten. En dat was mijn eerste wereldverbeteraarsclubje, zou ik maar zeggen.
De Club van Schier.
De Club van Schier. Jij hebt er nog nooit van gehoord.
Nee, maar het klinkt als Schiermonnik ook. Maar ja. Verder gaat mijn kennis niet.
Ja, ja. Nou ja, Juriaan Kamp, die later Ode ook heeft gedaan. Die had een aantal mensen om zich heen verzameld en gezegd, is het niet tijd dat we de hele samenleving anders gaan inrichten? Dat de economie niet voor weinigen werkt, maar voor iedereen. Dat we eigenlijk veel meer aan zelforganisatie gaan doen. Dat hoeft toch niet allemaal zo van bovenaf opgelegd te worden. En daar was een aantal andere mensen bijgekomen. Die zijn naar Schiermonnikoog gegaan. Die hebben daar de Duinrede gepubliceerd. Daar ben ik niet bij geweest, maar ik ben er later bij gekomen. En dat was een ontzettend opwindend voor mij groepje, waarin we echt dachten over, kunnen we de toekomst zien? En kunnen we die toekomst naar ons toe halen? En hoe denken we dat de principes van die toekomst zullen zijn? Het was ook helemaal nog het begin van internet en zo. Je kan je eigenlijk bijna nauwelijks meer voorstellen hoe we toen überhaupt leefden.
Echt begin jaren 90 praten we over.
Ja, ik ben toen ik mijn bedrijf verkocht, ben ik nog wel een beetje blijven werken voor bepaalde klanten. Voor Eckhard Winsen bijvoorbeeld, die echt een pionierende ondernemer was. Die de eerste was die een milieujaarverslag maakte al in de jaren 90. Dus voor hem ben ik wel blijven werken. Maar verder werkte ik eigenlijk ook heel veel voor die denktank. En daar ben ik eigenlijk steeds, heb ik de een na de ander gevonden. Bij Schier, op een gegeven moment wisten we niet meer precies hoe het verder moest. Dan hebben we het transformatiespel gedaan. Dat komt uit Vinthorn. Toen ben ik naar Vinthorn gegaan. Dat is een 60 jaar oud eco-village en plek van bewustzijnsontwikkeling. Leven in harmonie met elkaar, met de natuur en werk zien als liefde in actie. Daar ben ik vrij snel in het bestuur gekomen tot een paar jaar geleden. Ja, en zo heeft eigenlijk Social Venture Network, wat een netwerk van bedrijven, die zeiden, goh, als we als bedrijf niet alleen maar hier zijn om te blijven bestaan en winst te maken, maar als we een bredere maatschappelijke bedoeling hebben, wat is dat dan? En wat kom je tegen als je daar bewuster over gaat nadenken? Nou, dat waren allemaal plekken waar ik me thuis heb gevoeld.
Je had het over het vinden van nieuwe vrienden. Vindhorn is een, denk ik, een belangrijke plek voor jou geweest ook in dat verband.
Jazeker. Vindhorn is een klein plaatsje vlakbij Inverness, dus vrij noordelijk in Schotland, waar in 1962 drie al wat oudere mensen met drie zoontjes naartoe gegaan zijn op aanwijzing van God, zoals zij zeiden. En ja, daar is een hele gemeenschap omheen gegroeid. En toen ik daar voor het eerst kwam, dacht ik, dit is eigenlijk een manifestatie van hoe het in mijn binnenwereld is. Zo wil ik...
In welk opzicht?
Nou, dat je je deel voelt van het ene leven. Er is eigenlijk maar één leven in dit heelal wat we met z'n allen leven. En dat de mens niet de basis van de natuur, maar dat we daar een onderdeel van zijn. En dat er ook krachten in de natuur zijn die onze ogen niet kunnen zien, maar waar we mee samen kunnen scheppen. En ik denk dat ik dat als kind heel natuurlijk in die staat was, maar dat heb ik op een gegeven moment opgegeven. En misschien wel anderen ook. Maar daar vond ik eigenlijk een manier van aandachtig leven op allerlei manieren, ook aandacht voor je eigen binnenwereld. Niet alleen maar wat voor succes heb je in de buitenwereld, maar ook ja, wie ben je wezenlijk en hoe verhapstuk je wat het leven je toewerpt en hoe kun je in kindness, in vriendelijkheid met anderen en met de natuur en met alles wat je tegenkomt leven.
Hoe heb je dat spirituele nou weten te verbinden met het zakelijke?
Nou ja, ik denk dat dat een soort zoektocht is die ik met een heel aantal mensen samen heb mogen doen. Onder andere binnen Social Venture Network, waarin we zeiden van, als je, toen waren dat nog de woorden, hè, sociaal en milieubewust wil ondernemen, hoe doe je dat dan? En toen heb ik ook Vindhorn lid gemaakt van het netwerk, want ik dacht, Vindhorn heeft eigenlijk die hele geestelijke kant en de persoonlijke ontwikkelingskant op orde, maar krijgt het niet zo goed op de grond. Deze bedrijven, mensen in deze bedrijven, die bedrijven lopen goed, maar die zoeken eigenlijk naar, wat is dan mijn innerlijke weg en hoe kan ik ook dat in mijn bedrijf eigenlijk aan anderen aanbieden. Niet alleen als ik het baasje ben of de oprichter, dat ik dat leuk heb, maar dat we met z'n allen het idee hebben dat we toch ja, bijdragen aan grotere harmonie. En hoe heb ik dat met elkaar verenigd? Ja, dat is denk ik elke dag nog steeds een soort zoektocht. Maar we hebben begonnen met geld en vermogen. Als ik mijn geldelijke vermogen ook echt niet zie als iets wat op een bank staat en wat meer moet worden op een manier die ik eigenlijk niet begrijp. Maar als ik dat zie als iets waarmee ik, waar ik in geloof, mogelijk kan maken, en ik ben nu eenmaal een spiritueel type, dan ligt het in één lijn. Dat maakt gelukkig.
Je luistert naar de Impact Investment Podcast. Met als gast Lisette Schuitenmaker, impact investeerder uit het hart. Zij is in veel opzichten een voorbeeld voor velen, vindt fondsbeheerder Willem Grimmink. Wat kunnen we nou leren van verhalen zoals die van haar?
Dat goede investeringsbeslissingen gedrag zijn en dat we daarvoor naar binnen moeten kijken. Dat is haar boodschap.
Wat bedoel je daar precies mee?
Dat we goede beslissingen niet herleiden van overmate van analyse. He, dus de cijfers. En ik zeg zeker niet dat dat niet belangrijk is. Dat is belangrijk. Dat is een onderdeel van ons vak. Dat vak is ontwikkeld over tientallen jaren. Dus het zou stom zijn als we daar geen gebruik van maken. Maar we moeten beseffen dat analyses niet per se tot betere beslissingen leidt. Betere beslissingen dat heeft een gedragscomponent. En gedrag ontstaat of van de blik naar binnen of door de blik naar buiten. En haar boodschap is, richt die blik naar binnen.
Je gebruikt het woord harmonie. Hè? Je hoeft niet een grootziende te zijn om te zien dat we in een periode leven van grote disharmonie. Daar heb je de oorlog in Oekraïne eigenlijk niet eens voor nodig. De disharmonie als het gaat om de verduurzaming, de hele milieuproblematiek. Kijk je er op dezelfde manier naar of denk je van ach, uiteindelijk landt dat allemaal wel weer?
Nou, ik ben niet zo van uiteindelijk landt dat wel weer. Ik denk dat we daar allemaal hele actieve spelers in zijn. En dat ook eigenlijk met alles wat je met geld doet, om het daar maar weer naar terug te brengen, sturen we de hele tijd dat hele grote schip. En ik kan niet weten of de disharmonie nu groter is dan in de Romeinse tijd, al heb ik dat bestudeerd, of in de middeleeuwen. Ik ben afgestudeerd op de tijd dat de Republiek een principaat werd. Dat waren ongelooflijk turbulente tijden ook. Maar dat wij uit balans zijn met wat de natuur, wat de aarde aan kan, dat is natuurlijk wel duidelijk.
Wat voor rol pak jij daarin?
Ja, wat voor rol pak ik daarin? Ik heb daar een tijd lang, ben ik daar behoorlijk door bedrukt geweest, zeg maar. En was ik ook een soort evangelist en probeerde ik iedereen te laten weten dat ze toch ook echt vegetarisch moesten worden en dat het allemaal misging. En gelukkig ben ik nu in een wat vrolijkere tijd. Niet dat er meer reden is tot optimisme, maar ik voel me daar lichter over. Ik denk, we doen wat we kunnen. En nou ja, misschien is er ook nog ergens anders leven en is dit experiment. Daar ga ik verder niet over. Dus ik probeer dingen te financieren waar ik in geloof, me in besturen in te zetten, om te helpen, om bij te dragen, om mee te denken. Links en rechts aan initiatieven geld te geven, waar allerlei mensen dingen doen waar ik verder niet zo heel erg veel van weet, maar ik ken hun en ik vertrouw hun. En dan denk ik, wat heerlijk dat jij iets kan doen, omdat bij mij dat geld toch maar komt aanwaaien. En langzaam maar zeker, en daar ben ik zeker nog niet helemaal, ook in investeringen eigenlijk helemaal die impactkant op te gaan.
Is dat iets wat je eigenlijk vrij snel hebt besloten om die kant op te gaan? Of is dat iets geleidelijks geweest?
Ja, dat is wel geleidelijk geweest. Want zeg maar die bewustzijnsopening, dat is dus nu bijna 30 jaar geleden. En eerst heb ik eigenlijk gedacht, ik laat het geld in het bedrijf waar mijn vader voor werkte. Dat is geen verkeerd bedrijf. Daar werken allerlei mensen die hopelijk veel voldoening van hun werk hebben. En ik ga van het dividend wat ik daar krijg, dat ga ik doneren en inzetten voor dingen waar ik in geloof. En pas de afgelopen jaren ben ik veel meer bezig met wat geld daaruit te halen en het zeg maar te reallokeren en veel proactiever te zijn in echt die impact wereld. Waarbij ik onder impact versta dat je investeert in bedrijven die een positieve bijdrage leveren, die eigenlijk regeneratief zijn. Niet alleen sustainable meer, maar ook echt regeneratief zijn in hoe we voort kunnen gaan. Dus niet alleen de boel kunnen houden op het niveau waarop we zijn, maar we moeten eigenlijk de aarde, we moeten helemaal worden aangevuld. We hebben daar zoveel uitgehaald. Dus je moet het eigenlijk regenereren in plaats van alleen maar houden zoals het is.
Dat laatste mag je even uitleggen. Want regenereren, als het gaat over de grondstoffen bijvoorbeeld. We hebben de aarde vrij systematisch uitgeput. Ja. Hoe kan je dat in hemelsnaam weer regenereren?
Ja, nou, ik denk dat we er van alles uitgehaald hebben wat we nooit meer terug kunnen krijgen. Nee. We kunnen natuurlijk wel, wordt er veel gerecycled, worden mobieltjes niet meer zomaar weggegooid, maar wordt het allemaal uit elkaar gehaald. Nou ja, dat is bijvoorbeeld iets wat regenereren. Maar in de landbouw, en ik ben echt een stadstype, dus wat dat betreft. Maar je kan zeggen, we hebben eindeloos de bodem uitgeput. Dan denk je, oké, we moeten het op een bepaald niveau houden. Maar eigenlijk moet je met alles wat je doet toevoegen, zodat we in elk geval weer een rijke humuslaag krijgen waar de dingen op willen groeien. Want uiteindelijk leven we allemaal van groenten.
Ja, dus als het om landbouw gaat, is het doable. Als het gaat om de andere producten, de andere dingen die we gedaan met de aarde, dan wordt het wel een tikkeltje ingewikkelder waarschijnlijk.
Ja, er zijn dingen die zijn over miljoenen jaren opgebouwd. En die hebben wij er in tientallen jaren uitgehaald en verbrand en vloep weg. Ja. Maar ja, ik heb ooit een prachtige documentaire gezien over de problemen in Londen. En een heel stelsel van schepen die 's ochtends naar Londen voeren met haver voor de paarden en dan wegvoeren met de mest. En dat was een heel groot bedrijf, hè, waar duizenden gezinnen. En dat is eigenlijk in een paar tientallen jaren was dat helemaal weg, want toen kwam de auto. En dus zo hoop je wel dat we nu in een energietransitie zitten waarin we nog net op tijd, just in time management, eigenlijk overschakelen naar natuurlijke hulpbronnen. Maar we laten wel een verwoest landschap achter natuurlijk.
Even kijken naar die investeringskant. Je gebruikt het woord doneren net. Er zijn natuurlijk twee globaal manieren waarop je goed kan doen met geld. Eén is doneren, weggeven. Andere is investeren in impact-driven bedrijven. Om even met het eerste te beginnen. Wat heeft je doen besluiten om te doneren en wat heeft je doen besluiten om dat minder te gaan doen?
Ja, ik denk trouwens dat ook waar we kopen en hoe we kopen is ook nog een manier. Hè? Als we allemaal bio gaan kopen, dan zet dat die industrie. Dus het is ook een manier om met je geld bewust om te gaan en sturend om te gaan. Ja, doneren. Er zijn allerlei gebieden waar altijd geld naartoe moet. Zeg maar, educatie moet altijd geld naartoe. Niet alles is een verdienmodelletje. En dat moet ook niet, want dan leven we ook op die manier weer in een monocultuur. En ik heb lang gedacht, en dat denk ik nog wel. Kijk, alles komt voort uit bewustzijn. Ik heb natuurlijk zelf die soort opening gehad en ineens keek ik breder en ging ik anders doen. Dus ik zet mijn geld in op de bewustzijnsontwikkeling. En daar heb ik onder andere door in bestuur te zitten van Social Venture Network en Findhorn en het Center for Human Emergence. Het is mijn tijd en mijn geld daaraan besteed. En nu heb ik dat eigenlijk afgesloten. Dat was een periode die tot zijn einde kwam. En ik dacht ook, no more boards. Klaar met dat bestuurswerk. Maar ik ben er toch weer ingestapt. Want ik vind het hartstikke leuk om me te bemoeien. Dus nu ben ik eigenlijk weer actiever bezig met het geld te beleggen in bedrijven waarvan ik denk dat ze de toekomst in zich dragen.
Heb je een voorbeeld?
Mijn eerste voorbeeld is misschien Pim Wimmick. Hè, omdat ik daar nu voorzitter van de co-op ben en van de stichting. En met Pim Wimmick zijn we dus bezig met die regeneratieve landbouw. En ook met technologie. Dat is niet romantisch terug naar vroeger en iedereen zijn eigen worteltjes kweken. Maar wel zeggen, we hebben grootschalige landbouw nodig. Maar dat betekent niet dat je grootschalig pesticiden over het hele met een vliegtuigje uit hoeft te spreiden. Want als je een heel slim apparaatje bovenop de trekker zet of met een drone over het veld laat gaan, dan kun je zien dat de meeste bomen gezond zijn en een paar zijn ziek. Dan geef je die een aspirintje en de rest niet. En zo worden er ongelooflijke hoeveelheden pesticiden en herbiciden gespaard. Of dat je een klein, eigenlijk redelijk makkelijk apparaatje hebt die vaststelt wat voor insecten eigenlijk jouw fruitbomen aan het plagen zijn. Zodat je ook niet tegen allemaal hoeft op te treden, maar misschien maar tegen eentje. Nou, dat is eigenlijk nog in het soort van sustainable. Maar ik vind dat spannend. En dan denk ik, daar zie je dus dat de technologische vooruitgang die we hebben met een idee van dat je wel onderdeel van die natuur bent, maar we moeten ook allemaal een beetje vechten. We vechten wel de hele tijd tegen het onkruid en tegen de insecten. Zo is het nu eenmaal. Die willen ook alles hebben. Dus ja, daar moet je een evenwicht in hebben.
Daar heb je de balans weer.
Daar heb je de balans weer, ja. Ja.
Die bestuurskant even van jou, hè? Want je bent op een gegeven moment ben je bestuurlijk actief geworden. Je zei, ik vind het leuk om me ergens tegenaan te bemoeien. Was dat de drijfveer?
Ja, ik heb wel. Op een gegeven moment, nu hebben we natuurlijk, vroeger hadden we allemaal visitekaartjes, hè? Ik weet nog dat mijn eerste visitekaartje. En ik dacht, als ik nu dat erop zou, dan zou ik zeggen, professionele bemoeien al. Ik hou gewoon enorm van me met dingen bemoeien waar ik in geloof. En dan vind ik het heel fijn. Ik vind zo'n bestuursrol ongelooflijk fijn. Want dan, je merkt, als je uit het bestuur gaat, ineens krijg je de stukken niet meer toegestuurd. En dan is iets ineens een soort gesloten potje geworden. Terwijl in een bestuur, dan zit je erin en dan kun je zien wat er gebeurt. En je kunt het vragen en je kunt zeggen, maar zullen we niet dit doen? Zullen we niet dat doen? En ja, ik vind dat een heerlijke plek.
Ja.
Goed, tegelijkertijd heb je... En je hebt het ook gecombineerd met geld erin vaak, hè, in veel gevallen. In diezelfde club waar je ook als bestuurder betrokken bij was.
Ja, met donaties zei ik van... Nou, als je mij een bestuur hebt, dan heb je geluk. Want dan krijg je ook nog financiën mee. Want waarom... Ja, we moeten misschien fondsen werven. Nou, de eerste fondsen zijn er al. Want ik geloof hierin. Ik doe mijn energie, mijn tijd hierin. Ik doe ook mijn geld hierin. En... Ja, nu met het investeren. Ja, ik ben dan nu bij Pim Wibbick. Maar ik investeer ook in andere bedrijven en andere fondsen.
Ligt de focus wat jou betreft nu heel sterk op het verduurzamen van de landbouw?
Nou, ik heb nooit echt een focus gehad. Mijn vader zei vroeger altijd, hoe kan je nou zo'n bedrijf hebben? Je werkt voor de bank, je werkt voor de chemie, je werkt voor de bijenkorf, je doet mode. Je moet niet een focus hebben. Zeg ik, nou, ik zou het wel willen, maar zo iemand ben ik niet. Ik heb een fruitmandje. Nou, en dat is nu met mijn investeringen ook zo. Ik heb een fruitmandje. Ik zou wel graag wat meer in de mode willen investeren, maar dat is een hele ingewikkelde industrie. Dus ik heb nu wel één investering daarin. In verven, niet meer met chemicaliën, maar met microben. En misschien over 30 jaar komt er een actiegroep die zegt... bevrijd de microben van deze slavernij. Dat weten we nu nog niet. Ik investeer via Goodwill in projecten in Sub-Sahara-Afrika... waar ja, je met prachtige investeringen... het leven van mensen direct eigenlijk beter kunt maken... Dus ik investeer vaak in mensen die ik tegenkom... en die met een fonds beginnen. En dan denk ik, deze mensen hebben het hart op de goede plek. Zij zijn enthousiast ergens over. Ze hebben expertise in een veld wat ik niet ken. Maar daarom kost investeren ook zoveel tijd. Want dan heb ik de hele tijd calls... en dan kan je in zo'n wereld kijken. Dus het lijkt in die zin wel weer op toen ik een communicatiebureau had... kon ik ook... dan weer in die wereld kijken en dan weer in die wereld kijken. En dan moest ik wel altijd een stukje schrijven. Nu is het meer, me bemoeien een beetje. Ja. Maar beperkt natuurlijk, zeker als je via fondsen investeert. Maar ik heb dus niet een focus. Mijn focus is eigenlijk alles waarvan ik denk... nou, dit doet een positieve bijdrage. Dit draagt zaadjes in zich van de wereld zoals die gaat worden... En dit zijn mensen die ik vertrouw met een goede inborst. Het gaat niet over belachelijke rendementen, want dat hoef ik helemaal niet te hebben. Ik hoef er niet rijker van. Ja, ik bedoel, ik wil wel een compensatie hebben, maar ook als bewijs dat iets werkt. En er gaat natuurlijk ook dingen mis, dat hoort erbij. Maar niet van, binnen 10 jaar heb je 30% rendement. Dat vind ik allemaal onzin, dat hoeft niet.
Is er iets wat wel in je hoofd speelt? Van goh, mijn leeftijd, ik ben geen 23 meer?
Ja, ik vind bijvoorbeeld dat ik nu weer in 2 besturen zit. Het andere is een endowment fund van Boijmans van Beuningen. Dan denk ik, nou, wat een eer dat ik nog mee mag spelen. Want... Ja, het kan ook zomaar zijn dat mensen op een gegeven moment zeggen... nou ja, die is een beetje ouderwets geworden. Die is niet meer van deze tijd. Dus ik vind het enig dat ik nog in de game ben. En ik ben me er ook wel van bewust dat... nou ja, links en rechts krijgen mensen dingen. En kan je niet meer helemaal zo functioneren. En dat... ik dacht dat gebeurt als je in de 70 bent. Maar goed, ik ben ook al bijna in de 70. Hè? Dus het begint toch om je heen te gebeuren.
Die bedrijven waarin je investeert, zijn dat vaak jonge mensen?
Niet per definitie. Niet per definitie. Ik heb een paar directe investeringen. In het begin dacht ik, god, deze mensen zijn aardig en leuk en die willen iets. En hup, daar ga ik in. En nu is er eentje, daar zit ik al bijna 15 jaar in. Dus toen waren het wel jonge mensen, nu valt het al mee. Maar ik heb ook wel geïnvesteerd in mensen die ouder zijn dan ik... En met die directe investeringen heb ik wel geleerd... dat kost eigenlijk zoveel tijd. Daar moet ik er niet al te veel van hebben. Vooral omdat natuurlijk nooit iets zo snel en zo makkelijk gaat... als je aanvankelijk gelooft.
Wat bedoel je met directe investering?
Dat je dus direct een aandeelhouder van een bedrijf bent. Hè? Dus je kunt... Het is een bedrijf dat heeft geld nodig om te beginnen. Dan hebben ze aandeelhouders en dan vind ik soms dat de initiatiefnemers of de oprichters eigenlijk voor relatief weinig geld... een relatief groot deel van het bezit weggeven aan aandeelhouders. Tegelijkertijd Zit je er soms ook heel erg lang in. En je kunt ook helemaal niet bij dat geld. Je kunt het er ook niet uithalen, want het duurt allemaal langer en het kost meer, zoals een verbouwing, zou ik maar zeggen. Dus dat zijn directe investeringen. En dan kan je natuurlijk investeren in fondsen. Dus dat zijn fondsen aan de beurs. Daar kan je in en uit, bij de Triodos of bij welke bank dan ook. Maar je hebt ook fondsen waarin je dus je geld inderdaad voor 10 jaar of zo vastlegt, of 13 jaar. Dus dat zijn hele andere manieren van investeren. En je kan ook weer... Ik investeer bijvoorbeeld ook met... Er is een bedrijf in Zwitserland en die maakt soort groepen van aandeelhouders, waarmee je dan met een groep in een bedrijf investeert. Maar dat is ook eigenlijk een directe investering. Alleen ben ik daar niet direct bij betrokken. Dan gaan zij nemen een positie in de Raad van Commissarissen. Dus dan krijg ik 1 keer in de 3 maanden te horen hoe het ermee gaat. Maar dat zijn ook bijvoorbeeld, dat zijn techneuten met al een hele carrière achter zich. En dan... Ja, heel gedreven om iets in de wereld te zetten waarvan zij denken dat het goed is.
Hoe gaat het met het rendement van jouw belegging? En hoe kijk je daarnaar, naar rendement?
Nou, 1 keer in het jaar maak ik een overzicht voor iemand die mijn belastingaangifte doet. En elk jaar ben ik rijker geworden. Dus ik kijk niet per belegging naar het rendement. Ik kijk overal met verbazing naar hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is dat met wat ik weggeef en waar ik in investeer, ik toch elk jaar weer meer belasting mag betalen. Want daar ben ik helemaal niet tegen. En ik kijk naar rendement als een... een bewijs, maar bewijs is eigenlijk een rendement laat zien dat een idee werkt en dat iets wil. Dus ik ben blij als ik rendement krijg, omdat ik dan denk, nou, dat werkt dus. Dit vervult een behoefte, dit werkt. Die mensen hebben iets gevonden wat functioneert in de wereld.
Als je rendement zegt, dan bedoel je financieel rendement.
Nou ja, nu inderdaad, dat is heel goed. Good catch. Zou ik willen zeggen. He, want juist een van de dingen van Pumwimic is natuurlijk te zeggen, we willen nieuwe normen zetten. We willen proof points bouwen. Dus laten zien dat het werkt en daarmee de industrie veranderen. Dus bij Pumwimic zeggen we ook, we kijken naar ook impactrendement. En ik denk dat wordt ook veel meer natuurlijk gemeten. Maar dat is heel goed, omdat ik helemaal op het spoortje op het fietsje van het geld zat. Ja, ja. Heel ouderwets.
Misschien heb ik je wel op het fietsje gezet onbewust.
Ja.
Nee, maar Frank van Beuningen die zei bijvoorbeeld van ook hier op dit aspect gechallenged, van ja, zelfs een bedrijf wat het niet redt in financieel opzicht, dat gedachtegoed en dat idee krijgt vaak toch een tweede leven. En dan zelfs dan de vraag van, is het eigenlijk niet gewoon toch aan het lukken, maar op een indirecte manier?
Nou ja, ik heb ooit iets in de krant gelezen over een experiment, had ik het maar uitgeknipt. Mensen hadden een aquarium gebouwd en deden daar met een pipetje steeds een korreltje zand in. Nou, in het begin springt dat natuurlijk alle kanten op en op een gegeven moment begint zich een bergje te vormen en dan is er 1 korreltje zand, waardoor er een soort landslide ontstaat. En je weet nooit hoe je met jouw belegging, jouw initiatief, jouw donatie, welk korreltje zand je bent. Maar al die anderen moeten er wel zijn, zodat die verandering kan plaatsvinden. Dus als iets mislukt, omdat mensen, weet ik wel, op wat voor manier dan ook, dan kan je zeggen, kijk, een kleuter gaat niet van kruipen meteen lopen. Die valt de hele tijd weer in die poepluier, zou ik maar zeggen. Dus dat is ook, als je daaraan bij kan dragen, dat iets en dat hele impact denken, het hele idee dat je investeert in bedrijven die naar jouw mening echt iets positiefs in de wereld brengen. Iets gezonds, iets opbouwends, iets levensbevorderends. Alles wat we dan daarin niet... En zeker in het begin met Pumwimic, zeker in de jaren 90... Toen we gewoon... We hadden er woorden niet eens in hoe we hierover moesten praten. En zijn natuurlijk niet alles gelukt, maar het heeft wel dat hele veld gebouwd.
Als je even dat beeld van die zandkorrel en dat aquarium even vastpakt. Hè? We leven in een maatschappij die met de dag risico-averser wordt. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk je naar een maatschappij die eigenlijk lijkt te verstarren en alleen maar risico-averser wordt, versus eigenlijk de wereld waarin je juist fouten moet zien als een stepping stone, als een eerste stap om iets moois te krijgen?
Ja, ik denk dat er altijd een spanning is tussen het proberen te... Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, de handboeken die er zijn... geen kleuter mag meer op zijn knietje vallen, zeg maar. Hè?
Ja, het
tegelparadijs. Precies, het tegelparadijs. En dat... en ook van die regels die elkaar tegenspreken. Want de veiligheid voor dit is niet weer de veiligheid voor dat. Maar daarom is het ook wel leuk dat in het bedrijfsleven... die zich natuurlijk overal aan moet houden. En ook met de hele, zeg maar, ESG, dus Environment Social Governance regels... heeft Europa echt een leidende rol. Maar dat zijn ook weer allemaal regels, protocollen. Maar toch is er in het bedrijfsleven ook een soort ongebreidelde creativiteit... die daar is een weg in vindt. En die ook gebieden betreedt waar misschien nog de regels nog helemaal niet zo erg voor zijn. Want dat doen we als mensheid natuurlijk ook de hele tijd.
Zou je kunnen zeggen dat het bedrijfsleven daarmee langzaam een soort voorbeeld begint te worden van hoe de samenleving eigenlijk zou moeten functioneren?
Nou ja, al gezegd, ik ben niet voor een monocultuur. Ik denk dat allerlei elementen in de samenleving allemaal een rol hebben. En ik zou willen dat de overheid een ondersteunende, mogelijk makende rol heeft... in plaats van een beperkende rol. Maar hier en daar, net als ouders met hun kinderen... je moet soms even een beperking opleggen... omdat je denkt, daar zijn we ze nog niet aan toe. Of het is wel heel vervelend voor de buren... als ze nou om 11 uur 's avonds nog die muziek zo hard aan hebben. Dus we moeten wel een beetje leven binnen beperkingen... van wellevendheid of... Maar ik zie wel heel erg veel creativiteit in het bedrijfsleven. Dus ik ben blij dat het er allemaal is.
Het moment is daar, je maakt een balans op van je leven. Hoe zou je willen dat mensen terugkijken op jou?
Nou, ik zou vooral dat ze willen dat ze zeggen, wat een leuk mens. Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Dat ik mensen misschien soms op een andere gedachte heb gebracht. Ik omschrijf mezelf wel eens als een positive reframer. Ik kan als mensen in de put zitten en zeg... ja, maar kijk nou eens naar het grotere geheel... en dat dient toch hiertoe, dat dient toch daartoe. En jij doet dit experiment en het is misschien moeilijk, maar dank je wel. Dus ik hoop dat dat overblijft.
En de spirituele kant, wat hoop je daarvan? Dat achterblijft, overblijft?
Ik denk dat in liefdevol en vreugdevol leven... dat de spirituele kant is.
En dat verbindt ze dan logischerwijs met werk en geld?
Dat zou je willen. Dat is echt... Kijk, als je alles wat je bij je hebt inzet in je leven... dan brengt dat naar mijn idee vervulling. Dus... En dat is niet dat je allemaal verschillende sporen... een spoortje op je werk en een spoortje met een leuk persoon in je gezin... en je bent streng in je werk en met je geld ben je weer iets anders. Maar als dat allemaal samen vloeit en allemaal in één barst van creatie... voor de tijd dat jij als bloemetje bloeit en naar buiten kan komen... dan dat is het mooiste.
Balans.
Ja, balans, maar ook levenslust en levenskracht, vitaliteit lichtvaardigheid.
Tot slot, hoe staan we ervoor met z'n allen? En als je zou mogen dromen, wat moet er nog gebeuren?
Kijk, als ik zou mogen dromen... dan zou ik natuurlijk heel graag willen... dat iedereen vanavond gaat slapen, lekker slaapt... en morgen wakker wordt en denkt... oh, ik ben eigenlijk deel van het ene leven. We zijn allemaal deel van het ene leven. Ik hoef niemand te bevechten. Ik hoef me gelijk niet te bewijzen. We zijn allemaal een expressie van het ene. En hoe kan ik zoveel mogelijk genieten van mezelf en van de anderen? Dat is mijn grote droom. Hoe we ervoor staan is dat ik denk dat we een mozaïek zijn... waarvan heel veel stukjes nog niet aan elkaar zitten. En dat er ook heel veel werelden op deze wereld zijn. En misschien ook heel veel stadia van ontwikkeling. Misschien wel heel veel experimenten. Dat wij hier op de bank in een heel ander experiment zitten... dan wanneer ik als moslim in India was geboren. Of wanneer ik in de berg in Peru was geboren. Of als Amerikaan, wel of niet voor de wapenlobby. Dan zit je gewoon misschien in een heel ander experiment. En misschien is dat ook wel de rijkdom. Maar ik droom nog wel dat we allemaal denken dat we deel zijn van het ene leven.
Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van de Impact Investment Podcast, geïnitieerd door Willem Grimmink. Techniek Rick Waldman. Mijn naam is Frank Dumosch en ik dank je voor het luisteren.